Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat is gemeente derde vers van Psalm 85 en dat is het ook dat we nu zingen gaan. Psalm 85 vers 3. In gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in directe aansluiting daarop, gemeente, het volgende vers, het vierde van Psalm 85. Dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. Psalm 85 vers 4, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En niet dus spreken in zijn of haar hart, o dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We gaan nu het heilig woord van de Heere lezen. En wel een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Een hoofdstuk uit de brief van de heilige apostel Paulus. Namelijk aan de Romeinen, hoofdstuk 5. De schriftlezing is Romeinen 5.
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen lukt dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, en zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen lukt, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door dien enen, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu, gemeente de Heere, bidden om zijn onmisbare zegen. Laat ons samen bidden. Zo is ons portret inmiddels al getekend, Heer. In de woorden die niet zomaar woorden zijn. Die woorden van u zijn. Jawel, woorden des levens. Want ze komen bij u vandaan. Het leven zelf. En de bron van het leven. Maar uw woord is zo eerlijk en tegelijkertijd zo ontmaskerend dat het ons zegt niet alleen wie u bent, maar Heere, ook wie wij zijn. En u hebt de apostel Paulus 20 eeuwen terug erbij ingeschakeld om het onder woorden te brengen. Dat wat u wilde, dat wij weten zouden. En dat wat u wilde, dat ons vanmiddag aan het hart zou worden gelegd. Nee, niet alleen voor ons. Want dat woord van de apostel en zoveel andere woorden, heren, van zoveel andere heilige bijbelschrijvers. U hebt het in de loop van de eeuwen gebruikt als een instrument om uw waarheid te openbaren. En om via de oorpoort van het leven van velen ingang te zoeken en te vinden tot hun harten. Maar vanmiddag is het voor ons, heren. Zo hebben we dit gedeelte gelezen en we danken u dat dat kostbare woord van u ook in ons bezit mag zijn. Zoals een andere apostel het zegt, we hebben het. We hebben het profetische woord en het apostolische woord. Dat woord dat zeer vast is, vanuit de eeuwigheid is. Omdat het een woord vanuit de hemel is. Omdat het het woord van u is, Heere. We hebben het, ja. U hebt het ook aan ons gegeven. Maar we hebben het zojuist gelezen. Toen de woorden klonken. Door één zonde is in deze wereld de dood binnengekomen. Door één mens en zo tot alle mensen. En er klonken nog andere woorden mee. De misdaad, vijanden, toorn. U onthoudt het ons niet, Heere. Maar u laat het ons zeggen. We behoeven het heilig blad maar open te slaan. En daar wordt het ons gezegd. Wie we zijn. Wie we in onszelf zijn. Wie we zijn buiten het paradijs. En u zegt het, opdat we het zouden weten. En nu we tot u komen, heren, in deze dienst, aan het begin daarvan nog maar. Nu is het ons gebed. Heren, maak het ons bekend. Zoals het ons vanmorgen geschilderd is, vanuit een geheel ander gedeelte van uw woord. Toen het ging over die verwoeste steden. Die steden van Juda, die in puin lagen. En de stad Jeruzalem, die verwoest was. En het heiligdom, dat er niet meer was. Daarmee hebt u uw volk vergeleken. En dat is de vergelijking die ons geldt, heren. En zo laat u het zeggen. Zo laat u het ons aanzeggen, mens. Weet wie je bent. Alleen ken je ongerechtigheid. En dat vragen we u, Heere. Geef dat we onszelf ervoor over hebben om onder uw woord te buigen. Om het te erkennen. Dat de tekening van ons leven de werkelijkheid is. En dat het niet anders is. Opdat. Ja, Heer, ootmoedig dank. Dat u meer wilt dan dat. En dat u het hanteren wilt. Opdat we u nodig zouden hebben. Opdat we hem, o Heere, tot hem zouden uitgaan. Die u geopenbaard hebt tot zaligheid. Uw eigen zoon. Die van de troon naar deze aarde is gekomen. Hij, de zaligmaker van zondaren. Hij, die in deze donkere wereld gekomen is, daar is uit werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Het roepstem komt tot zijn schijnsel, alle volken. En voor ons, en gij, mijn zielen, bid hem aan. Maar een zaligmaker aanbidden, we doen het alleen als zondaren. En een heiland aanbidden, we doen het alleen als mensen die zijn heil behoeven. En we bidden u om het een, en we vragen u om het ander, Heere. Of u het ons leren wilt, hem nodig te hebben en tot hem uit te gaan. Tegen hoop, op hoop, om uit zijn schat te ontvangen, genade voor genade. En u hebt het ons vanmorgen getoond, niet alleen in de hoorbare prediking van uw woord, maar het kwam tot ons, Heere, ook in de gezegende, door uzelf aangewezen tekenen, die gelijkertijd als zegelen ontvangen mogen worden. De duiding van wat het heil is dat bij u vandaan komt. In hem, de Heere Jezus Christus, door de verbreking van zijn leven, door de storting van zijn bloed, door de gewillige overgave van zijn leven. Hij zo diep gedaald, tot in de diepste diepte van de angsten en de smarten van de hel. Heere, bezoek ons met uw heil. We danken u voor deze morgen, voor wat we ontvingen. Heere, we mogen het wel zeggen. Daar was zegen. Daar was stilte en rust. En er was een ogenblik dat we het mochten zien. En dat we mochten gaan in die weg die u aanwees. Ziet, deze is onze God. Geen ander dan hij. En zo bidden we u, Heere, voor de bevestiging van die zegen. Waar u het gaf. In stille overpeinzing misschien. In een heilige meditatie. Waar u het gaf. Bevestig het. En geef, Heere, dat het vruchten afwerpt. Want het gaat om de vruchten. Dat het ons leven opnieuw en meer verbindt aan u, de Heere, die zulke zondaren ontvangen wil. En die ze wil leiden en wil blijven leiden. En die ze wil onderhouden en steunen. En die ze ook wil onderwijzen, dieper nog, verder nog, in de geheimen van de verborgenheden van uw koninkrijk. Het kan ook anders geweest zijn. Dat het allemaal zo dicht was en zo dicht bleef. En dat we moesten ervaren dat we onszelf het geloof niet geven kunnen, Heere. Zo ook ver weg bleef. Dan bidden we u. Geef u dan toch maar geloof. Om zonder het gevoel, nochtans te weten, dat gij die God zijt. En in de duisternis te weten, dat u een God bent die zich ontfermt. En u vraagt het, is er iemand onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, die in duisternis zit en die het niet meer weet, dat hij of zij nochtans hopen op uw Heere en op uw kostbare en vaste woord, wilt u het geven. Heere, u kent ons, zowel degenen die aanzaten als die bleven zitten op hun plaats. Hoe het ook was, Heere, of we nu ten onrechte aanzaten of ten onrechte bleven zitten, bekeer ons van die weg en leid ons in uw rechte wegen. O Heere, u kent ieders hart. Het is voor u niet verborgen. We brengen het alles bij u. We bidden u ook voor onze jonge mensen, die nog geen kerkelijk recht hadden om toe te treden, omdat ze nog geen belijdenis hebben afgelegd. Maar het zou toch kunnen zijn dat er bij één of meerdere een hunkering in hun hart was. En dat er een gebed was. Heere, schenk mij, o niet alleen deze plaats daar aan de tafel, maar dat wat u geven wilt. Wie u zelf bent. Heere, daar zijn we niet te jong voor. En daar zijn we aan de andere kant ook niet te oud voor. Bezoek ons allen, o Heere, met uw
heil. Wij bidden om uw zegen. Wij bidden om een ongestoorde dienst. Wij vragen om dat wat nodig is. Dat het woord van u, dat vanmiddag als laatste keer in een serie aan ons hart gelegd zal worden. Komt u er zelf in mee, heren. We zien terug op de zondagen die in dit opzicht achter ons liggen. En u hebt ons niet beschaamd. Meer dan enig keer kwam u er zelf in mee. In die diepe dingen die aan de orde kwamen. Heren, u zelf, de grote uitlegger. U, één uit duizend. U hebt het ons voor ogen geschilderd. De weg der zaligheid. In niets en niemand anders dan in uw eigen Zoon. En in de overgave van het waarachtige geloof. Uit genade. Als een wonder. En zo heeft het geklonken. Laat u met God verzoenen. Vanwege de liefde van Christus die ons dreef. Maar ook daarom. Dat de schrik des Heren ons dient te bewegen tot het geloof. Leid ons, Heren, voor het eerst of opnieuw. En beschaam onze stille hoop. Ook vanmiddag niet. Wilt u zijn met degenen onder ons die verdriet hebben. Die terugdenken aan dingen nog niet eens zo heel lang geleden. Of wel. Maar het kan nog zo pijn doen. Wilt u ondersteunen, Heren. En in deze wegen kracht en genade schenken. We gaan naar het einde van het jaar toe, nog enkele weken. Er kan nog veel gebeuren. Maar er is al zoveel gebeurd. O Heere, ontfermt u zich. We bidden u voor de loop van uw woord. In ons eigen land. Daar waar het woord verkondigd wordt. We bidden u voor het zaaien van uw woord wereldwijd. Op de akker van deze wereld. Laat het een vruchtbaar gemaakte aarde mogen ontmoeten, Heere. En wilt u al dat werk bekronen met uw goddelijke zegen. Het werk in het onderwijs aan de universiteit. Allen die daar hun taak hebben te verrichten. O Heere, sterk en steun. Of op andere scholen van theologisch onderwijs. Wilt u nog mannen uitzenden, uitstoten in uw wijngaard. Want de velden zijn wit. O almachtige God, uw koninkrijk zal komen. Onstuitbaar. Maar neem ons daarin mee. En velen met ons. Zie zo op ons neer, Heere. Gedenk deze wereld. Wees met uw volk Israël. Gedenk alle volkeren van deze wereld. En we bidden u. Heere, laat uw koninkrijk in de harten van velen gevestigd worden. De geest en de bruid. Ze roepen, kom Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Voltooi uw werk. Opdat u, o grote, drie-enige God en in allen. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 63. Psalm 63, het tweede en ook het derde vers. Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? En ook het derde vers. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Het tweede en ook het derde vers van Psalm 63. Er zijn nu twee collecten. De een is voor de eredienst en de ander voor de diaconie. Straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, in deze dienst die mede dient ter nabetrachting op de bediening van morgen van het heilige avondmaal. In deze dienst willen we luisteren naar dat thema dat in de vorige weken al een aantal keren aan de orde kwam. Namelijk het grote en centrale vraagstuk, het leerstuk aangaande de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen uit genade. Vanavond de laatste keer, daar ziet het naar uit. De laatste keer van een zestal waarin we diverse aspecten van de rechtvaardiging door het geloof met elkaar hebben gehoord. Ik zal het u nog één keer in herinnering brengen. U weet dat we begonnen zijn met te luisteren naar met name de noodzaak van de rechtvaardiging. En toen hebben we iets gehoord uit Romeinen 3. Namelijk dat alle vlees voor God verdoemelijk is. En dat er uit de werken der wet geen vlees rechtvaardig is. Dat was de noodzaak van de rechtvaardiging. En de tweede keer hebben we gehoord over de bron van de rechtvaardiging. Die namelijk ligt in de eeuwigheid, in het welbehagen van God de Vader. Dat welbehagen dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgang hebben zal. En de derde keer ging het over de grondslag van de rechtvaardiging. Namelijk dat de Heere rechtvaardig spreekt. Alleen op grond van het werk van zijn goddelijke Zoon. Die de rechtvaardigheid verworven heeft in een weg waarin hij zichzelf gegeven heeft. De vierde keer betrof het instrument van de rechtvaardiging, namelijk de rechtvaardiging door het geloof, als de hand die door de Heere, door zijn Heilige Geest bestuurd wordt, om in de nood van mijn leven hem en zijn zaligheid aan te grijpen. De vijfde keer, dat was vorige week, hebben we gehoord naar de bediening van de rechtvaardiging, namelijk de prediking ervan, vanuit 2 Korinthe 5. Luisterend naar de woorden van de apostel Paulus, die zichzelf noemde een gezant van Christus wegen. En die tot degene aan wie hij schreef deze woorden zei, laat u met God verzoenen. En nu is het de laatste. De zesde keer. En vanavond, geliefden, en het sluit naadloos aan op dat wat nodig is in een dienst van nabetrachting. En vanavond horen we naar datgene wat we noemen de vrucht van de rechtvaardiging. En daartoe hebben we gelezen Romeinen 5. En ik nam me bij de eerste twee versen van Romeinen 5. Want daar wordt ons de vrucht van de rechtvaardigmaking uit genade getekend. We lezen daar Romeinen 5, de versen 1 en 2. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke we ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke we staan en roemen in de hoop der heerlijkheid. Ik lees u daarbij ook nog de 59ste vraag met het antwoord uit zondag 23. Een samenvatting van heel zondag 23. Vraag en antwoord 59. Maar we staan vooral stil bij Romeinen 5 vanmiddag. Wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Dit. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Geliefde gemeente, en jullie ook jongens en meisjes, we kennen allemaal wel de gelijkenis van de verloren zoon. Die gelijkenis met dat aangrijpende begin, waarin de jongen op zijn vader toetreedt en in ongekende brutaliteiten durft te zeggen en durft te eisen van zijn vader: Vader, geef mij het goed dat mij toekomt. Hij had recht. En hij claimde dat recht. Geef mij. Met zijn vader had hij niet veel op. Als hij de goederen van de vader maar had, daar had hij voldoende aan. En toen deze vader het gegeven had, toen reisde hij weg naar een ver land. Los van de vader. Ver van de vader. Buiten de vader. En we weten, geliefden, hoe het hem vergaan is. Het duurde niet lang of hij was alles kwijt. Zijn geld en zijn goed en zijn vrienden en zijn toekomst. En ook zijn vader. Toen was hij zijn vader echt kwijt. Toen ging hij hem missen. En hij had nog nooit geweten dat hij zo'n goede vader gehad had. En hoe zou het nu moeten? Hij daar ver weg, in de ellende van dat verloren leven, in zijn diep wegzinkende bestaan, ver weg. En nu had hij alleen maar schuld. En hij zegt tot zichzelf: ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Zo diep ben ik gezonken, o mijn vader. En de rest van de gelijkenis, gemeente, dat is een opeenstapeling van wonderen. Het eerste wonder, dat hij inderdaad opstaat. En dat hij naar zijn vader gaat. Niets kan hem meer weerhouden. En hij gaat terug, want hij moet bij zijn vader zijn. En het tweede wonder, wel, dat blijkt als die man daar staat. Hij staat op hem te wachten en het blijkt uit alles. Het is het eigen werk van zijn vader die hem getrokken heeft en die hem toestaat tot hem te komen. En het derde wonder, dat ze in elkaars armen vallen, dat het de vader is die zijn jongen omhelst en hem kust. En hem accepteert zoals die is. En dan zegt hij het. Deze mijn zoon was dood. Maar hij is levend geworden. Hij was verloren. En hij is gevonden. Een illustratie, gemeente, waarvan? Van het wonder van de rechtvaardiging van het geloof. Louter uit genade. Als een wonder van Gods wegen. Dat is het. De rechtvaardiging van een goddeloze. Ja, vraag dat maar aan die jongen. En hij zal het beamen. Hij zal het zeggen: ja, dat ben ik. En het blijft een kruis in mijn leven. Dat ben ik. En ik sta buiten mijn vader, een goddeloze, een verlorene, maar ik ben gevonden. En gemeente, nou gaat het vanavond over de vrucht van de rechtvaardiging. En wat is nou de vrucht? Wat is de vrucht van het redden van zo'n verlorene? Nou, dat kunnen we ons wel voorstellen in die gelijkenis van die verloren zoon. Wat is de vrucht? Wel, dat is een drievoudige vrucht. Dat is allereerst dit. Het is nu vrede tussen de vader en de zoon. Er is verzoening gevonden. De schuld van de jongen is uit het boek van de vader weggedaan. En ook ziet hij geen van zijn zonden meer aan. Het is vrede. En de tweede vrucht? Wel, hij is weer thuis. Hij mag ingaan en uitgaan. Als hij zijn vader wil spreken, dan mag het. Als hij bij zijn vader wil zijn, dan staat hij het hem toe. Er is een toegang tot de vader. En de derde. Nu hoeft hij nooit meer weg. Nu heeft die jongen er hoop op dat hij altijd, altijd bij de vader zal mogen zijn. Er blijft een rust over voor het volk van God. Drie weldaden, geliefden. Drie vruchten van de rechtvaardiging van de goddeloze. Van het vinden van deze verlorene. En het zijn precies de drie vruchten die we vinden in Romeinen 5, vers 1 en 2. De vruchten van de rechtvaardiging, Het zijn ook de drie gedachten van de prediking van vanmiddag. De vruchten van de rechtvaardiging. Allereerst de hoop. Allereerst de vrede bij God. Ten tweede de toegang tot God. En ten derde de hoop op God. Drieërlei vrucht van de rechtvaardiging van de goddeloze. En luistert u, die vanmorgen hier aan deze tafel zat, luistert u met name met toepassing op uzelf, opdat dit ook de vrucht van uw godvruchtige avondmaalsgang mag zijn. De vruchten van de rechtvaardiging, de vrede bij God, de toegang tot God en de hoop op God. Gemeente, dat is even een woord. Gisteren heeft dominee Terlinde een belijdenis van prins Bernhard uitgesproken. Met alle respect. Maar het haalde het niveau van deze belijdenis niet. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Wij dan, zo schrijft hij een belijdenis. Het is de belijdenis, geliefde, van een die gered is van het verderf. Die gekroond is met goedertierenheid en barmhartigheden. Ja, dat vooral. Goedertierenheid en barmhartigheden. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Wiens of wier belijdenis dit is. Geliefden, die zegt ten diepste niets van zichzelf. Maar die zegt iets van zijn God. Van de goedertierenheden. Dat woord, het is zo diep, betekent eigenlijk de verbondstrouw. De eeuwige vastheid van het verbond van God. De goedertierenheid Gods en de barmhartigheden van God. Ja, dat zegt het. Van iemand, jawel, die je tegelijkertijd moet zeggen, die als een vuur brandt. Uit het vuur gerukt is, gered van een gewis verderf. Want wie is het? Wel, het is Paulus die het zegt. En de apostel ongetwijfeld. Hij sluit zichzelf in. Hij zegt, hij schrijft het aan de Romeinen. Maar hij sluit zichzelf in. Wij dan. Hij zegt, dat delen we toch. Daar weten we toch van. Dat werk van de Heer in ons leven, dat kennen we toch. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Wie zijn het? Wel, gemeente, het zijn dezelfden als die de apostel nog maar enkele hoofdstukken terug bedoeld heeft. Van wie hij gezegd heeft, er is niemand die rechtvaardig is en er is niemand die goed doet. Allen zijn ze afgeweken en tezamen zijn ze onnut geworden. En alle mensen, ze zijn verdoemelijk voor God. Die, dezelfden, geen anderen. En dan nu dit eerst. Afkerig van de Heere en nu door genade tot de Heere toegewend. Eerst, niemand is rechtvaardig. En nu, wij dan gerechtvaardigd zijnde. Eerst, gescheiden van God. En nu, verzoend met God. Eerst, in opstand tegen God, de rebel. En nu, vrede. Met God. Kunt u het begrijpen? Geliefden, het is niet te begrijpen. Het is iets om in verwondering en aanbidding voor de Heere neer te zinken. Dit voor mij. Van wie dit alles gezegd moet worden wat in Romeinen 3 geschreven staat. En dan nu dit. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Maar gemeente, er zit wel wat tussen. Dit zit er tussen. Wat de apostel eveneens in Romeinen 3 noemt. We hebben allen gezondigd. En we derven, we missen de heerlijkheid van God. En we worden om niet gerechtvaardigd. En daar ligt het geheim. Om niet gerechtvaardigd. Alleen door de weldaad die bij God vandaan komt en daar alleen om. Dat ligt ertussen. Ik, die voor de Heere niet bestaan kan, in geen enkel opzicht, zoals ik in mezelf ben. En nu toch, want dat betekent het, wij dan gerechtvaardigd zijnde. En ik hoef niet terug te halen wat we al eerder gehoord hebben in de afgelopen weken. Ik, die voor de Heilige God niet bestaan kan. Nu kan ik wel voor hem bestaan, maar niet met mijn eigen gerechtigheid, maar alleen met de gerechtigheid van een ander. Alleen met de gerechtigheid die de Heere schenkt en die hij toerekent, geen ander. Door hem, op wie de toorn van God is geweest, door hem, van wie we geliefden in het avondmaalsformulier lezen, die de ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat ik nimmer meer te schande zou worden, die onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat ik voor het gericht van God zou worden vrijgesproken. Hij die de vervloeking van God op zich geladen heeft, opdat hij mij met zijn zegening vervullen zou. En dan ook dit. Hij heeft me door zijn genade ook het geloof gegeven. Het waarachtige geloof. Als een werk van Gods Heilige Geest, waardoor hij het mij gaf dat ik mijn handen uitstrekte. En dat ik niet meer bij hem vandaan kon, maar dat ik aan zijn voeten liggend het alles van hem ging verwachten. Zo arm, dat ik niet meer bij hem vandaan kon blijven. Geliefden, dat is het. Dat is het waardoor de Heer het gegeven heeft. En ten gevolge waarvan de apostel nu zeggen mag: wij dan, gerechtvaardigd. Voor het geloof. En dan is de eerste vrucht: hebben vrede bij God. Tussen de mens en de Heere, zoals de Heere de mens geschapen had, gemeente, is ooit vrede geweest. In de staat der rechtheid was er ook vrede en harmonie. En zat er helemaal niets, maar dan ook niets tussen. De mens verkeerde met zijn God. Er was een onderling verkeer, er was natuurlijk wel onderscheid. God was de God in de hemel en zijn schepsel was maar schepsel. En toch, er was een in- en een uitstroom van liefderijke en ontfermende genade die de Heere geeft. Maar zulke een genade die helemaal hoorde bij de staat der rechtheid. En toen is het allemaal anders geworden. Toen kwam er scheiding en vervreemding. Toen de mens zich van de Heere heeft afgekeerd. En wat er ging ontbreken, gemeente. En vanavond vat ik dat met deze woorden, met dit ene woord samen. Wat er ging ontbreken. Er ging vrede ontbreken. Door de zonde kwam de toorn van God over de mens. En de toorn van God bracht, de vloek van God bracht dit mee, dat de mens uitgedreven werd uit het paradijs. Hij mocht er niet meer komen. Hij mocht eens gaan eten van de boom des levens en daarmee het eeuwige leven ontvangen. Weg. En voor de ingang van het paradijs, daar stonden twee heilige engelen met een uitgetrokken zwaard. Geen toegang meer tot de heilige God, een gescheidenheid van hem die u geschapen heeft. Want u hebt er zelf voor gekozen. Wat de mens geworden is. Hij is vijand van God, van zijn schepper geworden. En heel zijn leven, het is vijandschap geworden. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich aan de wet van God niet. En het kan het zelfs niet. En zoals de mens tegenstander van de Heere geworden is. Ja, dat moet ook gezegd worden. Zo is God, de heilige God, geliefde krachtens zijn goddelijke deugden. Hij is de tegenstander van de mens geworden. Want ik kan de zonde niet zien. Het is onverenigbaar met zijn heilig goddelijk wezen. Maar nu dit. Nu heeft God aan vrede gedacht en aan genade. Nu heeft hij zelf de weg van genade en vrede gebaand in zijn Zoon, die zich van eeuwigheid beschikbaar heeft gesteld om alle dingen te doen die bij God te doen waren. En die is gekomen en die is de weg gegaan ten einde toe. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, zo schrijft de apostel aan de Galaten, heeft God, ja de Heere is het zelf geweest, gemeente, het is zijn eigen initiatief geweest. Hij heeft zijn Zoon gezonden, hij heeft hem als het ware de hemel uitgezonden, hem herinnerend aan de gelofte die die Zoon hem ooit gedaan had, namelijk dat hij gaan zou met de wet van God op zijn hart. Hij heeft zijn Zoon uitgezonden en die Zoon is geworden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. En zegt de apostel, wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. De aanneming tot kinderen. Dat diepe geheim. Dat God, oh die krachten zijn schepper zijn, al de vader van zijn schepselen is, maar nu in een diepe en een onvergelijkbare betrekking tot zulke verloren mensen komen zou. En hij hun vader en zij kind van hem zouden zijn. Hoe? Wel, door de vrede die hij gekocht heeft, gekocht met de prijs van zijn eigen bloed. Wel nu. Wie nu, geliefden, door deze genade, en u begrijpt vanavond ga ik daar niet diep meer op in, want dat zijn onderwerpen en aspecten die we eerder behandeld hebben, maar wie nu door zijn genade zijn eigendom geworden is, die deelt in die goddelijke en onuitsprekelijke vrede. Die vrucht is daarvan dat een goddeloze door God gerechtvaardigd wordt op grond van het werk van zijn eigen Zoon. En let er dan op wat er staat. Misschien zijn we gewend om deze tekst wat achterloos te lezen en het te hebben over vrede met God. Het staat er niet. Er staat in onze vertaling vrede bij God. En onze statenvertalersgemeente waren heel nauwkeurig in het kiezen van de woorden, zelfs van de voorzetsels, zoals hier. Er staat hier vrede bij God, omdat er in het Grieks een wat ander voorzetsel dan het gebruikelijke staat. En daarom hebben zij gekozen voor vrede bij God. Letterlijk vertaald zou er staan vrede tegenover God. Nou gemeente, daar zit een diepe gedachte in. Neem dat eens letterlijk. Deze mens, die hier door God gerechtvaardigd wordt, heeft vrede tegenover God. U zegt maar, betekent dat dan dat ze tegenover elkaar staan? Ja, houd dat beeld maar even vast. God, de heilige God, en deze mens, ze staan hier tegenover elkaar. U zegt, maar het is toch vrede geworden? Dan staan ze toch niet meer tegenover elkaar. Wel, hier in dit beeld wel. Weet u wat het beeld is? Rechtbank. Daar, waar de rechter tegenover de verdachte zit. En ze elkaar in de ogen zien. Die verdachte en de rechter. Hoewel, een schuldbewuste verdachte, die slaat zijn ogen neer. Want hij bedenkt, zo gij in het recht wilde treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. O God, ik kan voor u niet bestaan. Maar geliefden, daar geldt het nou. En daar wordt het nu vrede, daar voor de rechtbank. Waar mijn geweten mij aanklaagt. En waar de wet van God mij evenzeer beschuldigt. En waar de boze er nog een schep bovenop doet. En het me in mijn hart smijt, je hebt geen heil bij God. Daar, daar waar ik verstom. En waar ik geen woord te spreken heb. En waar de Heer, door toedoen van zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, mij de gerechtigheid van zijn Zoon schenkt. Daar waar ik een gedaagde ben. Waar ik sta tegenover deze rechter, die zijn heilig recht over mijn leven moet laten gelden. Daar, geliefden, daar wordt het vrede. En daar blijkt dat het vrede is in de weg van recht. Waar de Heere alle onvrede wegneemt en waar Hij alles wat er tussen de heilige God en mijn verloren bestaan in stond, weghaalt. Daar en op geen andere plaats. Daar wordt het vrede, waar Gods eigen Zoon het zegt. Ik wil niet dat deze in het verderf daalt, want ik heb verzoening voor hem gevonden. En als Gods Zoon voor mij intreedt, geliefden, dan zwijgt de Vader. Dan zwijgt Hij in zijn liefde. Want zijn allergrootste liefde gaat naar zijn Zoon uit. Hij heeft het toch gezegd, deze is mijn geliefde Zoon. En wie nou bedekt is met de rechtvaardigheid van zijn eigen Zoon, daar is vrede. Daar is alle oorlog, daar is alle storing, daar is alles wat er in de weg stond, weggenomen. En dan, daarom kan de apostel het zeggen, wij hebben vrede. Dat is geen misschientje meer. De vredesakkoorden, geliefden, met eerbied gezegd. De protocollen van de vrede, ze liggen in de hemel op de tafel. En ze zijn getekend. Ze zijn getekend met het bloed van Christus Jezus zelf. Het is vrede die zijn ankergrond gevonden heeft. Daarin dat het overeengekomen is en dat het voor God geldt. De heilige God, met eerbied gesproken. Hij behoeft maar een blik te slaan in het eeuwige contract. En daar staat het in. Het vredesakkoord. En de handtekeningen staan eronder. En als een mens daar zicht op krijgt, als je daar iets van ontvangt, misschien wel aan de tafel, ziende op de tekenen van brood en wijn, in welke weg de Heere deze vrede gegeven en geschapen heeft, o, dan is het waar, dan geldt het, dan mag ik er iets van verstaan, dat het waar is, dat het bij God waar is, want dan bezegelt de Heere het. Op grond van zijn eigen verbond, dan zegt hij het. Dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En, hoor ik het goed? Ja, ik hoor het goed. En het verbond mijns vredes. Het is het verbond van de vrede. De vrede, ze vindt zijn grondslag in het vaste verbond Gods. En het verbond des vredes zal van u niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dan treedt de Heere op me toe en hij zegt het, weet je het toch wel? Op die grondslag ben ik jouw ontfermer, om Christus wil. En dan is de Heere niet alleen mij niet meer tegen, maar dan kan de wet me niet meer verdoemen. En als kan ik hem wegsturen, en als mijn geweten me aanklaagt, dan zeg ik, nochtans, hoewel mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb, en geen daarvan gehouden, en tot mijn grote smart, zeker wel, nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Nochtans, ik zie het niet. En toch weet ik het, dat God met mij is, want er is vrede gesloten in de hemel. En zo schenkt de Heere vrede in mijn hart. En zo wil de Heere het ook schenken. Zo wil hij het doen beoefenen. Dan zegt hij het, mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Nee, dat is niet een vrede zoals de wereld daarover spreekt. Maar het is van mij. En dan kan het zijn. Oh, dan kan het zijn dat er ogenblikken komen. Wanneer die vrede Gods in mijn hart wordt uitgestort. Dat er een ogenblik iets is. Alsof De hemel is neergedaald in mijn ziel. Wanneer God zelf mij opzoekt, dan is het aangezicht van de verzoende God in Christus Jezus. Het is heerlijker, het is groter dan het leven. Dan wil de Heere mij betuigen dat Hij mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat Hij mij getrokken heeft met goede tierenheid. En als Hij mij vrede geeft, zelfs midden in het strijdgewoel, misschien wel midden in de woestijn waarheen het pad van mijn leven gaat. Misschien wel in het gedruis van de storm in mijn leven. Maar dan acht ik de golven niet, want dan weet ik, God is aan mijn zij. Dit weet ik, dat God met mij is. Wat zal de mens mij doen? Geliefden, die vrede, er zal nog best meer over te zeggen zijn, maar ik moet zo direct naar mijn volgende punten toe. Maar die vrede houdt ook dit in. Niet alleen, dat is het allergrootste, dat God met mij tevreden is. Het is onvoorstelbaar. Maar dat ik ook met God tevreden ben. En met zijn weg. En met zijn Christus. En met de zaligheid die hij mij geeft. Dan vraagt hij het mij. Ben je met mijn lam tevreden? Ja, Heere, met uw lam. En met zijn bloed. En op grond daarvan zegt de Heere het. Dan ben ik met u tevreden. En dan is er vrede. Die vrede. Die alle verstand te boven gaat. En let u eens op die namen. Mediteert u er maar over. Zeker als u hem kent. Onze Heere Jezus Christus. Door hem elk woord weegt. Onze Heere Jezus Christus. En het is in zijn naam. Dat ik toegang heb tot de Vader. Onze tweede gedachte. Door welke we ook hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade. De toeleiding. Dit woord, gemeente, is de enige keer dat het in de Bijbel staat. De toeleiding. Zoekt u het maar op. In uw concordantie, de toeleiding tot de Heere. We kennen die uitdrukking wel, de toeleidende weg. Daar wordt wel eens over gesproken, de toeleidende weg. En daarmee wordt dan meestal bedoeld, de weg die een zondaar gaat tot de Heere Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, en dan, zo wordt het ook wel gebruikt, de voorbereidende weg. De weg die de Heilige Geest in het leven van een zondaar gaat, om hem toe te bereiden, om hem voor te bereiden op het kennen van de Heere Jezus Christus en het ontvangen van zijn weldaden. De toeleidende weg. Maar die uitdrukking die kan niet ontleend zijn aan onze tekst. Want hier wordt wat anders bedoeld. Hier wordt niet bedoeld de toeleidende weg tot de Heere Jezus en tot de kennis van hem, gemeente, dan begint het pas. Maar hier wordt bedoeld de toeleiding door de Heere Jezus. Namelijk waarheen, tot wat en tot wie? Door welke wij ook hebben de toeleiding door het geloof tot deze genade. Tot welke de genade van de rechtvaardigmaking door het geloof. Tot de weldaad van de vrede. Het is de toeleiding niet tot de Heere Jezus. Maar het is de toeleiding door de Heere Jezus tot zijn Vader. Gemeente, beseft u. De Heere Jezus die verzoent niet met zichzelf. Maar de Heere Jezus verzoent met zijn Vader. We hebben niet tegen de Heere Jezus gezondigd, maar we hebben, gemeente, tegen God gezondigd. We hebben tegen de Heilige God gezondigd. En daardoor is het nodig dat een mens wordt toegeleid tot die God, de Vader van de Heere Jezus Christus, opdat we met hem verzoend zijn. En nu is het hier, in de tweede vers van Romeinen 5, dit, dat wie nou? En het zijn diepe dingen. En wanneer ik het met enkele woorden onder woorden probeer te brengen, denk dan niet dat ik dat op een achterloze wijze doe, maar toch, ik moet het wel zo zeggen. Nu is het hier dat iemand die gerechtvaardigd is door het geloof en met God verzoend is, ook telkens weer de toeleiding moet ontvangen tot deze Vader. Het is nodig en het is tegelijkertijd een onwaardeerbaar voorrecht als ik geleid word tot Hem die zichzelf met mij verzoend heeft en mij met Hem. En wie doet het? Wel de Heere Jezus Christus, met eerbied gezegd, gemeente. Hier is het de Heere Jezus die het tot zijn kinderen bij tijden zegt. Kom nu maar. Ik zal je bij de hand nemen. Ik zal je bij mijn Vader brengen. Want Hij is zo'n goede Vader. Hij is zo'n Vader vol van heerlijkheid en heiligheid. Hij is een Vader die aanbiddelijk is en die het waard is om gediend en geëerd en geprezen te worden. En de Heere Jezus zegt het. En ik zou bijna, maar laat ik het maar doen ook, de woorden van de tekst van vanmorgen daarbij betrekken, geliefden. Hij zegt het ook. Ziet, ziet, hier is uw God, bij wie ik u breng. Ik, die de brug over de kloof ben. U bent door mij als een ladder Jacobs. U bent door mij geleid. En u wordt door mij tot Hem geleid. En door mijn geest tot deze Vader. En tot zijn genade. De apostelgemeente spreekt niet van vreemde dingen. Hij weet ervan. Hij begint er zelfs een van zijn brieven mee. De brief aan de gemeente van Efeze. Als hij in diepe woorden de lof van deze God uitzingt, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus Jezus, gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld. En nu is het de Heere Jezus Christus die de toeleiding is tot Hem. Gemeente, zoekt u toegang. Zoekt u toegang tot die God van wie u zeggen moet, ik moet bij Hem zijn. Want zonder Hem is er geen leven en zonder Hem kan ik voor God niet bestaan. En ik moet met Hem verzoend zijn. Zoekt u toegang tot deze God. Geliefde gemeente, mijn tekst zegt het vanmiddag. Dan moeten we een toeleiding hebben. Dan moet er één zijn die ons daar brengt. En Hem predik. Hij is er. Hij stelt zich beschikbaar. Hij zegt het, ik ben het. En geen ander. Door welke wij, door wie dan? Wel, zegt de apostel, door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben we de toeleiding door het geloof. Tot deze genade. Heeft Hij het niet gezegd? Ik ben de weg. En de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader. Dan door mij. Misschien zegt u wel. Het is allemaal zo hoog. Ik kan daar helemaal niet bij. Het kan zijn, gemeente. Maar het moet er wel heen. Het moet er wel heen. Want we moeten een verzoend God hebben. Wil het wel zijn. Wil het hier iets van de enige troost in leven en in sterven, dan moeten we een verzoend God hebben. Wel nu, de Heere Jezus zelf heeft de weg gewezen. Hij zegt, niemand komt tot Hem dan door mij. Zonder mij kunt gij niets doen. Kent u dat? Is dit het voorwerp van uw beoefening? U die iets kent van dat ware geloof? De apostel, hij wekt u ertoe op. Dewijl we dan een grote hoge priester hebben Of hebt u hem soms niet, uw kind des Heren, terwijl we een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God? Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En dat is niet één keer, vergist u niet. Maar dat is nou het leven der genade. Dat is nou het leven vanuit de rechtvaardiging door het geloof. Dit is, ja, dat is precies hetzelfde. Dit is nu het arme zondaarsleven. Dat is het leven van een die weet van een rijke God. Die weet met de apostel Paulus te zeggen: mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al mijn nooddruft en heerlijkheid. Maar daartoe moet ik telkens tot hem gebracht worden. Daartoe heb ik een toeleiding nodig, opdat ik de toegang tot hem heb en opdat hij mij door zijn geest uit Christus bedient, telkens en telkens weer, en ik het ontvangen mag. Genade voor genade. En opdat ik het weten mag. Gemeente, ik moet het bekorten. Maar opdat ik het weten mag. De Vader zelf heeft mij lief. God, de Vader, die eeuwige God, die een verterend vuur is, die God voor wie ik niet kan bestaan, die heilige God, even dezelfde God. Hij is het, die in Christus Jezus het zegt en die het bij tijden ook influistert in mijn hart. De Vader zelf heeft u lief. En wanneer ik de toeleiding tot hem heb, dan gaat hij me doen delen in zijn schatten en gaven. Ik noem maar enkele dingen. Ik kan ze vanmiddag niet uitwerken, maar ik noem ze. Gemeente, dan laat de Heer iets van zichzelf kennen. Wie hij is. Dan geeft hij iets te kennen van de verborgenheden van zijn deugden. Want weet u, daar gaat het om. Het gaat om het kennen van zijn deugden. Daartoe heeft hij een volk geformeerd, opdat ze zijn deugden zouden verkondigen, hier stamelend en stotterend, maar ooit volkomen, want het gaat om de grootmaking van zijn deugden. En dan mag ik het wel eens zingen, voorwaar, voorwaar, ik heb u, Heere, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende de deugden van uw sterkheid en van uw eer. Het mag wel eens aan de tafel, of onder de prediking, of in je binnenkamer, of waar dan ook. Maar waar de Heer het me toont, daar is het een heiligdom. Deze plaats is een heilige plaats. En dan wil de Heer ook wel eens licht doen schijnen over de wegen die hij me doet gaan. Wegen misschien wel vol van moeite en zorg. Maar dan weet ik het. God leidt zijn heiligen wonderbaar. Niet zoals ik het wil, maar zoals hij het doet. Want zijn gedachten zijn hoger dan de mijne. En zijn wegen zo geheel anders dan de mijne. Heeft de Heere Asaf niet in het heiligdom ingeleid? En toen ging niet zien. Ja, toen ging niet zien. Toen werden niet alle vragen opgelost. Maar toen streek er licht over. En toen wist hij in ieder geval dit: gij hebt mijn rechterhand gevat en ge zult mij in heerlijkheid opnemen. En dan mag ik al mijn noden en mijn zwarigheden ook voor hem uitstorten. Want dan wil de Heere die vrede geven die alle verstand te boven gaat. En gemeente, als ik daarheen geleid word, en dat is een volgend punt, dan leer ik ook wat het is om af te sterven aan mezelf. Weet u, jongelui, dan gaat de smaad en dan ben je bedorven voor de wereld. En dan krijg je iets van een hemelsgezindheid. En dan ontstaat er iets van een beginsel van de hemelse vreugde. O, dan zucht ik nog hier in mijn aardse tent. Maar toch, de Heere geeft er een beginsel van en hij schenkt het me. En dan ontvang ik ook dat wat ik in mijn tekst lees. In welke genade wij staan en roemen in de heerlijkheid, in de hoop der heerlijkheid. Dan krijg ik ook, en dat geeft dat woordje staan weer, dan krijg ik ook iets van een standvastig leven. Dan lig ik ook niet elke keer om. Dan gaat de ongestadigheid van mijn bestaan ook anders worden. In de weg van de oefening, als een vrucht die de Heere schenkt. Een vrucht van de rechtvaardiging. Nee, dan is er in mezelf geen vastheid. Maar dan ben ik als die klimopplant, die in zichzelf geen bestand heeft, maar die zich vasthecht aan die rots. En als de rots zou vallen, ja, dan zou ik vallen. Maar dit weet ik, die rots die zal nimmer vallen, want de rotssteen is Christus. En dan word ik daarin geoefend, dat ik me meer en meer aan hem vastklem. En zo mag ik toch groeien. Groeien als een olijfplant in het huis des Heren. In deze genade staan. En dan ontvang ik ook wat onze derde gedachte is. Dan mag ik leren roemen. Roemen in de hoop der heerlijkheid. Dan weet ik het. En dan beleid ik het. En dan zeg ik het met de apostel. Want wij weten. Dat zo ons aardse huis van deze tabernakel wordt afgebroken. Dan is mijn aardse bestaan maar een tent. En die kan elk ogenblik worden opgerold. Maar ik weet nog iets anders. Ik heb een gebouw Gods in de hemel. En dat staat. En dat huis. Het is tot in eeuwigheid. En daar is mijn hoop op gericht. Want geliefden. Waar de grondslag van de genade is gelegd. En waar de Heere zijn liefde heeft uitgestort. En waar het geloof beoefend wordt. En waar ik mag wandelen in de vrezen des Heeren. En waar ik hem mag aanlopen. En waar ik ontvang de toeleiding tot hem, de Vader van de Heer Jezus Christus. Daar is ook dat andere. Dat is onmiskenbaar. Daar is ook de hoop. De hoop op hem en u. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Ja, ik hoop op zijn woord. Israël wachtte op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. O Gods kinderen moeten nu nog door het geloof hun weg zoeken. En het blik was dat ze als een wazige spiegel kijken, zegt de apostel ergens. En ze zien het allemaal nog niet. En ze weten het nog niet bij voorstelling, bij wat ze voor ogen zien. En ze moeten nu nog gaan door de woestijn. En ze zijn nu nog gasten en vreemdelingen op de aarde. En er is nu nog aanvechting. En er zijn nog zoveel zonden die tegen mij willen mijn ogen gebleven zijn. Maar toch. Ik mag als Christen wel eens een ogenblik vertoeven. Op de lieflijke bergen. En dan geeft de Heer mij de werkwijk van de hoop in handen. En ik mag hem richten. Ik mag hem richten op die wazige verte. Maar wanneer de hoop geoefend geliefden, dan trek ik het iets dichterbij. En dan mag ik het zelf zien. Dan zie ik de voorwerp van mijn hoop. En dan weet ik het. Het komt niet. Het komt toch. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotssteen mijns harten. En
Alleen de wil in eeuwigheid. En dan weet ik het, jawel. Maar alleen voor Mosser leeft. Hij zit aan de rechterhand van zijn goddelijke vader. En dan voor ons. Dat de eeuwige woning niet gemaakt. Ik weet. Mosser leeft en ik zal mijn wijs God allen. Mijn ogen